Goedemorgen, broeders en zusters. Ik blij dat u ook deze morgen gekomen bent. Dan sta ik hier tenminste niet alleen te praten. En dat u gehoor gegeven hebt aan de uitnodiging. We hebben de laatste weken dit onderwerp natuurlijk bekendgemaakt, zo hier en daar. En als gevraagd werd waar gaat de volgende Bijbelstudiedag over, dan zeiden wij dat gaat over negatieve typen. Ik heb de meest uiteenlopende reacties daarop gehoord, dat was wel vermakelijk. Ik heb er één gekend, die zei meteen, oh, omgekeerde beelden. En daar had ik eigenlijk zelf ook wel op kunnen komen. Maar dat was tot dan toe niet gebeurd. Ik had er ook een die belde mij op. En die zei, ik zou graag willen komen, maar ik kan helaas niet in uw midden zijn die dag. Want ik ben zelf met zo'n negatief type getrouwd. Dan denk ik, dat is maar goed ook dat zo iemand daar niet komt. Het zou toch wel misschien een teleurstelling worden, zo'n onderwerp. Wel, ik kan er even zeggen, dat onderwerp hebben wij gekozen omdat ik enige weken geleden, ik weet niet meer hoe lang, een keer sprak in ieder geval in Waddinxveen, ik geloof hier ook trouwens, hier in Wezen op dezelfde dag nog, over een onderwerp wat bepaald niet zo prettig was om te lezen. Op de vroege morgen waren het er duidelijk mensen die bleek wegtrokken toen ik het schriftgedeelte voorlas in Waddinxveen, omdat het ging over een Israëlitische man die ging in een hoerenwinkel, staat er in de Statenvertaling, die deftige Statenvertaling, daar staat dat. Hij ging in de hoerenwinkel en daar liep de zoon van de hoge priester hem achterna. En die stak hem en de betreffende vrouw die daar ook was, die stak hij met een zwaard door hun beider buik heen of iets dergelijks, woorden van gelijke strekking. En het was niet zo'n smakelijk verhaal op zondagmorgen vroeg, maar het bleek gewoon een beeld te zijn van het nieuwe verbond, waarin de man en de vrouw, wel, de Heer en de gemeente hebben we dus feitelijk over, één geworden zijn. De betrokken zoon van de hoge priester, Pinehas, werd dan ook meteen geconfronteerd met de belofte van een eeuwig verbond, wat met hem gesloten zou zijn, enzovoorts. Het zal duidelijk zijn dat daar dus gesproken werd over het nieuwe verbond. Enzovoorts. Ik ga het nou niet verder uitleggen, er is trouwens toch een band van, dus waarom zou ik dat doen? Maar toen werden we dus geconfronteerd met het verschijnsel dat bepaalde dingen die wij gewoonlijk in de Bijbel meteen veroordelen, en die in de Bijbel zelf eigenlijk ook veroordeeld worden, dat deze negatieve dingen, om zo te zeggen, beelden zijn van positieve zaken. Oftewel, zonden, om het dan maar zo te zeggen, blijken een beeld te zijn van zegeningen. Dat was voor sommigen een verrassing, en ik kan me dat wel voorstellen, dat hoeft het echter helemaal niet te zijn, omdat blijkt dat juist het hart van het evangelie, om zo te zeggen, gebaseerd is op dit soort negatieve typen. Dat wil zeggen dat overigens verwerpelijke zaken een beeld zijn van de dingen waardoor wij tot leven gekomen zijn en waardoor wij nieuw leven hebben ontvangen. En dat met het hart van het evangelie bedoel ik op dit moment Romeinen 5, en ik neem het dus mee daar naartoe. Dan hebben we in ieder geval een niet al te moeilijke start deze dag. En ik moet zeggen, ik vind het zelf een schitterend schriftgedeelte en ik grijp de gelegenheid aan om daar meteen maar weer eens over te praten. Romeinen 5, waar staat vanaf vers 12, daarom gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is en door de zonde de dood, en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welke alle gezondigd hebben, want tot de wet was de zonde in de wereld, maar de zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Maar de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe, ook over degenen die niet gezondigd hadden in de gelijkheid der overtreding van Adam, welk een voorbeeld is desgene die komen zou. Doch niet gelijk de misdaad, alzo is ook de genadegift. Want indien door de misdaad van één velen gestorven zijn, zo is veel meer de genade Gods en de gave door de genade, die er is van één mens, Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. En niet gelijk de schuld was door de een die gezondigd heeft, alzo is de gift. Want de schuld is wel uit één misdaad tot verdoemenis, maar de genadegift is uit vele misdaden tot rechtvaardigmaking. Want indien door de misdaad van één de dood geheerst heeft door die enen, veel meer zullen degenen die de overvloed der genade en der gave der rechtvaardigheid ontvangen, in het leven heersen door die een, namelijk Jezus Christus. Zo dan, gelijk door één misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, alzo ook door één rechtvaardigheid komt de genade over alle mensen tot rechtvaardigmaking des levens. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van die ene mens velen tot zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van één velen tot rechtvaardigen gesteld worden. Maar de wet is bovendien ingekomen opdat de misdaad te meerder worden. En waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest. Opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Heer. Tot zover dit schriftgedeelte. Het is een belangrijk schriftgedeelte, omdat hier namelijk continu alle versen door, in ieder geval vanaf vers 15, eigenlijk vanaf vers 14, een vergelijking gemaakt wordt tussen Adam en Christus. En niet op de positieve wijze, maar op de negatieve wijze. Dat wil zeggen, de zonde van Adam, of anders gezegd, Adam als zondaar, is een type van Christus die de rechtvaardigheid in de wereld bracht. Dat betekent dus dat de zondeval van Adam beschouwd moet worden als een type van de verzoening die door Christus, de laatste Adam dus, tot stand gebracht is. En dat is het meest voor de hand liggende negatieve type, om het zo te zeggen, wat je maar bedenken kunt. Omdat meteen het eerste wat we in de Bijbel aan zonde tegenkomen, blijkt meteen een type te zijn van de rechtvaardigheid van Christus. Het enige wat daarvoor nodig is, is dat het beeld eerst wordt omgekeerd. Ik weet niet of je ooit hebt geluisterd naar de cassettes over de typologie in de natuur. Misschien interesseert u dat niet, maar het zou toch aan te bevelen zijn om in ieder geval de eerste cassette daarvan eens te beluisteren. Daar hou ik namelijk, dat is jaren geleden over, maar hou ik een tamelijk uitgebreide inleiding over het onderwerp typologie. Over het verschijnsel dat bepaalde dingen opgebouwd zijn volgens dezelfde structuur als een heleboel andere zaken. En dat door bestudering van die verschillende dingen, wij komen tot kennis van die totale structuur. In het ene verhaal ontbreekt het ene stukje, in het andere verhaal ontbreekt een ander stukje. Als we beide verhalen over elkaar leggen, dan blijken alle stukken aanwezig te zijn en blijkt de lijn te kunnen worden getrokken. Dat is typologie. We noemen dat ook wel, we spreken in dat verband ook wel over analogieën of over parallellen. En er zijn vele geschiedenissen in de Bijbel die volkomen parallel lopen. Het meest voor de hand liggende vind ik altijd de geschiedenis van Jozef. Omdat de geschiedenis van Jozef in zijn geheel een type is, of een beeld is, van de geschiedenis van de Heer Jezus Christus. Van Israëlitische afkomst, verworpen door zijn broeders, verkocht en verraden, vervolgens inderdaad vernederd, maar daarna uiteindelijk verhoogd. En de geschiedenis loopt volkomen parallel met de geschiedenis van de Heer Jezus Christus, de zoon van de ware Jozef, zoals ik dat dan maar noem. Wel, maar zo zijn er veel meer schriftgedeelten die op gelijksoortige wijze spreken over, wel over Christus, over het nieuwe verbond en wat iets meer zijn, want daar gaat het altijd om. Het gaat er altijd om dat de dingen die wij in het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe vermeld vinden, hoe dan ook, spreken over Christus en de weg die hij ging. En daarmee spreken dus ook over de zegeningen die wij in hem en met hem ontvangen hebben. Vandaar dat typologie zo'n belangrijk onderdeel is van het woord van God. Dat valt misschien niet op, maar je moet daarbij bedenken dat ook dat wat wij houden voor geschiedenis, en het is nogal veel in het Oude Testament, dat wat wij houden voor geschiedenis en geschiedkundige boeken blijkt dan bovendien een geestelijke lering te bevatten. Het blijkt christologisch te zijn. De geschiedenis van Jozef is christologisch omdat hij spreekt over de geschiedenis van Christus. En het is eigenlijk de hele Bijbel door zo, de hele Bijbelse geschiedenis door zo, waarna deze dingen natuurlijk vanzelfsprekend ook toegepast worden op hen die door geloof deel hebben gekregen aan de Christus. Wel, dat deel hebben aan de Christus, dat is het onderwerp van deze Romeinenbrief, waar immers uiteengezet wordt op welke wijze een gelovige voor God gerechtvaardigd wordt. Over het algemeen blijkt het iets ingewikkelder te zijn dan wat algemeen bekend is. Tamelijk algemeen bekend is natuurlijk dat de Heer Jezus de schuld droeg en de straf droeg die wij hadden moeten dragen. Of anders gezegd, hij betaalde de rekening die op onze naam openstond, enzovoorts, en zo is het ook. Maar dat is wel de eenvoudigste verklaring die van dit evangelie gegeven kan worden. Het is inderdaad waar, maar het is een verklaring die dan ook inderdaad een kind kan begrijpen. Helaas komt men dikwijls niet verder dan dat en het zou toch moeten. Het zou van belang zijn om te zien dat de mens niet alleen maar gerechtvaardigd wordt omdat zijn schuld betaald is. Want ook als zijn schuld betaald is, is hij nog steeds diezelfde mens. Een mens is een zondaar. Hij staat in de schuld als hij geboren wordt. Die heeft hij geërfd. Die schuld bouwt zich ook op tijdens zijn leven. En het punt is nu dat die schuld weliswaar betaald kan worden, maar dat daarna die schuld gewoon ook weer toeneemt. Of hoe je dat maar zegt. Een mens blijft dan gewoon een mens, sterfelijk, uit de aarde aards. Hij zal dus tot de aarde wederkeren en daarmee basta, finito of woorden van gelijke strekking. Afgelopen betekent dat, hè? Ja. Wel, wij worden daardoor niet behouden. Er zijn ook mensen, dat schiet me nou meteen te binnen, kan ik meteen even zeggen. Er bestaat namelijk een leer die zegt dat diegenen die als ongelovigen veroordeeld worden en geworpen worden in de poel des vuurs, dat diegenen daar ooit weer uitkomen om de eenvoudige reden, dus een menselijke redenering, hij staat niet in de Bijbel, maar om de eenvoudige reden dat een mens nou eenmaal, dat is de gedachte, dat een mens nou eenmaal niet voor altijd durend gestraft kan worden voor iets wat hij in een tijdelijk leven begaan heeft. Dat is sterk, hè? Ja, ja. Een mens kan niet voor altijd durend gestraft worden voor zonde die hij in een tijdelijk leven gedaan heeft. Wel, u weet waarschijnlijk hoe we dat zien. We hebben daar ooit dus zelfs 2 bijbelstudiedagen aan gewijd om te laten zien dat de mens ook niet blijft bestaan in de poel des vuurs, maar inderdaad daar verbrand wordt. Nou, hoe lange tijd weten wij niet, maar in ieder geval, het vuur is het einde. Het vuur, daar wordt hout, hooi en stro ingeworpen, niet opdat het daar zijn bestaan verder zou doorbrengen, maar opdat het niet meer zou zijn. De zon daar zal niet meer zijn, de vijanden God zullen niet meer zijn tot in eeuwigheid. We hebben vele van dit soort schriftplaatsen aangehaald, daar kan dus ook geen twijfel over bestaan. Maar de redenering dat de mens daar zijn straf kan ondergaan, die wordt dan vervolgd en wordt dan gezegd, wel als zijn tijd dan in die poel des vuurs erop zit, als hij uitgediend heeft, dan heeft hij dus de straf voor zijn zonde gedragen. En dat betekent dat daarna die zonden dus weggedaan zijn, zodat die mensen dan alsnog behouden worden. Nou, misschien na miljoenen jaren dan, daar smijten wij heel gemakkelijk mee tegenwoordig, hè, met miljoenen jaren. Misschien dan na miljoenen jaren, maar dan in ieder geval worden ze alsnog behouden. En dat is een misverstand. Want een mens wordt niet behouden omdat zijn schuld is weggedaan. Het heeft wel consequentie dat zijn schuld is weggedaan. Maar daarmee is hij niet behouden. Want ook als er schuld is weggedaan, is hij nog steeds een sterfelijk mens. En is uit de aarde en keert tot de aarde weder. En dan zand erover. Zo gaat dat. Wat nodig is om behouden te worden, is niet dat de schuld is weggedaan. Ja, dat is ook nodig. Anders gaat het nou eenmaal niet. Maar men moet wedergeboren worden. Tenzij iemand schuld is weggedaan. Tenzij dat iemand wederom geboren wordt, Koninkrijk Gods niet ingaan of niet zien, wat strikt genomen natuurlijk hetzelfde is. Hoe het ook zij, een mens moet ander leven in plaats van het oude leven ontvangen. Hij moet wedergeboren worden. Wel, dat gebeurt niet door de rekening te betalen. Dat gebeurt niet door de straf van de zonde te dragen, enzovoorts. Want waar en wanneer, hoe droeg de Heer Jezus de straf van de zonden? Dat weten we allemaal, we zijn bijna allemaal op de zondagschool geweest vroeger, dus dat is... He? Dat is makkelijk. Aan het kruis. Hij droeg het weg in de dood. Ja. Inderdaad, hij werd overgeleverd om onze zonden. Dat is volkomen juist. Maar 1 Korinthe 15 zegt er meteen achteraan. Maar indien Christus niet opgewekt is, zo zijt gij, desalniettemin, niet tegenstaande dat, nog steeds in uw zonde. En zo zijn dan ook verloren degenen die ontslapen zijn enzovoorts. Dat wil zeggen, als Christus niet is opgestaan, is er geen behoud. Dan is men nog steeds verloren. Dan mag misschien een schuld voor de zonden betaald zijn, maar daarmee heeft men nog geen onvergankelijk leven ontvangen. Dat is een heel ander ding namelijk. Ik geloof dan ook dat als iemand werkelijk veroordeeld wordt, als ongelovig en geworpen wordt in de poel des vuurs, dat hij na verloop van tijd inderdaad, zoals te verwachten was, ophoudt te bestaan. Hoe lang, dat weet ik niet, daar gaat het ook niet over, want ik neem aan dat het niet op u van toepassing is. Het hoeft in ieder geval niet op u van toepassing te zijn, dus is het ook geen onderwerp om ons mee bezig te houden. Maar het principe blijft dat iemand de straf draagt, en als hij die gedragen heeft, wel, dan dient hij nergens meer toe. Dan is dat geregeld, dan is finito, schone lei, uit. Dossier in de kast, of zelfs dat niet meer, ik denk dat het dossier ook in de poel des vuurs geworpen wordt. Wordt niet meer aan gedacht. Toch? Ja, dat is in ieder geval wat ik in de Bijbel zie staan. Wat noodzakelijk is voor behoud, is natuurlijk dat, die schuld er niet is, vanzelfsprekend. Maar vervolgens is het noodzakelijk, en daar gaat het om, dat wij worden opgewekt met Christus, dat we deel hebben aan zijn opstanding, oftewel, Christus is overgeleverd om onze zonden, maar opgewekt, staat trouwens hier voor mij, opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Dat is Romeinen 4 vers 25. Wat dus noodzakelijk is, is niet alleen maar dat onze rekening betaald wordt. Wat noodzakelijk is, is dat wij vereenzelvigd worden met Christus. Of andersom. Ik weet nooit hoe ik het zeggen zal, hè. Wat nodig is, is dus dat hij zich vereenzelvigt met ons en dat wij vereenzelvigd worden met hem. Dat wij namelijk één plant met hem worden. Opdat wij niet alleen delen zouden hebben aan zijn dood, waardoor de rekening betaald is. Maar opdat wij ook deel zouden hebben aan zijn opstanding, opdat wij met hem nieuw leven zouden ontvangen. En in ons geval, in onze bedeling gaat het nog een stapje verder. De bedoeling is namelijk ook dat we met hem deel hebben aan zijn hemelvaart. Ook in Romeinen vindt u dat nog net even terug, maar meer uitgebreider vindt u dat natuurlijk terug in Efeze en Colossense. Hoe worden wij dus behouden? Wel, niet doordat er iemand langskwam die zei, oh, heb jij een schuld, dat zal ik even voor je betalen en daarmee is het uit. Wel, nee. Daar begon het mee. Maar dat is niet het eind van het verhaal. Wat noodzakelijk was, was dat wij vereenzelvigd zouden worden. Dat we één plant met hem zouden worden. Opdat wij deel zouden hebben aan zijn dood. En opdat wij vervolgens deel zouden hebben aan zijn opstanding. En indien Christus niet opgewekt is, zo zijn wij nog in onze zon. En zo is onze prediking ijdel. En ijdel is ook uw geloof. 1 Korinther 15 allemaal. Waar vinden we dat nou, deze waarheden? Wel, inderdaad, in de eerste hoofdstukken van Romeinen, Romeinen 1 tot en met 4 zal ik dan maar zeggen, wordt uiteengezet dat de mens behouden wordt, gerechtvaardigd wordt door geloof. Door geloof in hem die leed en stierf en uit de dood opstond. Maar het verhaal gaat iets verder, wij hebben nauwelijks meer een idee, helaas, wat geloof is. Geloof wil namelijk zeggen dat men ergens zijn vertrouwen opstelt, of dat men zijn vertrouwen stelt op iemand, en als men dat doet, wordt men met dat iets of iemand één. Kijk, als ik geloof wat God gesproken heeft, dan betekent dat dat ik deel krijg aan wat God gesproken heeft. Of andersom, want andersom kun je het altijd ook zeggen, Of het woord krijgt deel aan mij, of ik krijg deel aan het woord. Maar dat betekent in ieder geval dat ik bij dat woord wat God gesproken heeft betrokken ben en daar deel van uitmaak. Ik vind mezelf er ook inderdaad in terug. Omdat ik het geloof namelijk. En andersom, u vindt dat woord hopelijk ook in mij terug. Om dezelfde reden. Ik geloof het namelijk, daarom is het hierin. Je hoeft er niet eens een kwartje in te gooien. Zoals sommigen wel spottend opmerken, hè. Je hoeft er niet eens een kwartje in te gooien, dat gaat vanzelf. Je geeft die jongen gewoon een schop en dan komt het er wel uit. Dik was een harde schop overigens, maar niettemin, het lukt altijd nog. Het zit erin. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u, zegt de schrift. Nou, zo gebeurt dat. Als men dat woord rijkelijk gelooft, dan woont dat ook rijkelijk in iemand. En daar gaat het maar om. Men wordt ermee vereenzelvigd. Wel, als men zijn vertrouwen stelt op iemand, dan betekent het ook dat men daardoor met die iemand verbonden wordt. Men krijgt daar deel aan. En als wij ons vertrouwen gesteld hebben op de Heer Jezus Christus, dan betekent het dat Hij deel uit gaat maken van ons wezen, van ons denken, van ons handelen, van onze wereldbeschouwing, maar boven alles van onze toekomstverwachting, boven alles van de hoop die in ons is. Het wordt één geheel. En andersom ook, want wij aanvaarden het woord van de Heer, waaruit vervolgens ook geconcludeerd moet worden, dat de Heer op grond daarvan ook ons aanvaardt, want het is zijn woord wat in ons is. Daarom aanvaardt hij ons, daarom heeft hij ons uitverkoren. Ik blijf het altijd herhalen, hè? Wie wordt er uitverkoren? Wie is er uitverkoren eigenlijk? De gelovigen, waarom? Vanwege zijn geloof, God verkiest geloof. En daarom, in tweede instantie, de gelovige. Waarom? Omdat zijn woord in de gelovige is. Dus heeft hij daar deel aan. Dus is het één geheel. En ik kan nog een stap verder gaan. Aangezien wij allen datzelfde woord in ons hebben, als wij tenminste allen gelovigen zijn, betekent het ook dat wij deel hebben aan elkaar en bij elkaar betrokken zijn. Heel, heel simpele waarheid. Wel nu, wij hebben dat woord Gods ontvangen. Wij hebben ons vertrouwen erop gesteld. Wij geloven dat. Dat betekent dat wij daardoor deel krijgen aan degene over wie het woord sprak. Of wij krijgen deel aan degene die het woord gesproken heeft. En in de praktijk is dat uiteraard hetzelfde. Wij krijgen namelijk deel aan de levende Christus. Hij leeft namelijk, hè? Wij krijgen deel, of wij hebben deel aan de levende Christus. En het bijzondere is dan, dat dat nou uiteengezet wordt in Romeinen 6. Kijk, Romeinen 1 tot en met 4 in het algemeen leert dat degene die niet werkt, maar gelooft in hem die de zonde, of die de zondaar rechtvaardigt, zijn geloof gerekend wordt tot gerechtigheid. Want dat staat er ergens, dat staat in vers 5, Romeinen 4 vers 5. Door het geloof leven wij. We zijn gerechtvaardigd uit het geloof, zegt ook 5 vers 1 nog. Maar in hoofdstuk 6 wordt uitdrukkelijk gesproken over het feit dat zovele als wij, vers 3 van hoofdstuk 6, zovele als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn. En dopen wil zeggen één worden met, is helaas dat het woord zo slecht begrepen wordt, maar doop veronderstelt eenwording. En er staat, weet je niet dat zovele als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, niet in water hoor, dat staat er helemaal niet. Zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn. Als wij namelijk deel hebben aan Christus, dan hebben wij deel aan zijn dood. En dan vers 4. En dan hebben we ook deel aan zijn begrafenis. En vervolgens nog steeds vers 4. Dan hebben wij ook deel aan zijn opstanding. En meer speciaal staat er in vers 5. Want indien wij één plant geworden zijn met hem, in de gelijkmaking zijns doods, zo zullen wij het ook zijn, niet in de toekomst, maar in het heden. Dat betekent gewoon, zo moet dat dan ook zo zijn. Hè? Als het waar is dat wij één met hem zijn in de dood, dan moet het vanzelfsprekend ook zo zijn. Dat volgt daar namelijk uit. Dat is de betekenis van dat zullen. Dan volgt uit dat we ook één met hem zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. Wetend dat onze oude mens gekruist is met hem, opdat het lichaam de zonde teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde zouden dienen, maar opdat wij onze leden zouden stellen tot wapenen der gerechtigheid, zoals het enige verse verderop in hetzelfde hoofdstuk staat. Kortom, Romeinen 1 tot en met 4 zegt, men moet geloven, en door geloof wordt men behouden of gerechtvaardigd. Hoofdstuk 6 zegt, wij zijn namelijk één plant met hem en we zijn dus met hem gestorven, begraven en opgewekt en zelfs met hem gezet in de hemel. Al komt dat pas in hoofdstuk 8 naar voren. En maar nauwelijks, maar het is nu eenmaal zo. En hoofdstuk 5 staat daartussenin. En dat is dus precies de kern waar alles om draait. Dat is het hart van dit schriftgedeelte eigenlijk, de hoofdstukken 1 tot en met 8. Hoofdstuk 8 is de climax. Maar hoofdstuk 5 is het hart, en het is het minst begrepen, denk ik wel eens, van het hele schriftgedeelte. Want in hoofdstuk 5 wordt gezegd hoe dat dan allemaal in elkaar steekt. En het punt is nu, in hoofdstuk 5 worden twee gedachten naast elkaar ontwikkeld. Of naast elkaar worden ze beschouwd. Altijd worden ze naast elkaar gezet. Omdat namelijk de ene gedachte voor ons bekend zou moeten zijn, daarom staat de andere daarnaast, opdat we de andere zouden begrijpen vanuit de ene. Kijk langzamerhand of ik een krijtje heb. Maar dat is niet het geval, dus misschien kan iemand mij dat bezorgen. Inmiddels, dan praat ik zo lang weer verder, hè. De gedachte is namelijk dat die twee dingen naast elkaar gezet worden, omdat de één bekend is. En de andere is een parallel, de andere wordt daar namelijk naast gezet, één is een type van het ander, dus leren wij ook het andere verstaan. Want hoe moeten wij verstaan wat het betekent dat wij één zijn met Christus? Wij zijn toch niet één? Wij zijn zienlijk, hij is onzienlijk. Wij zijn zondaren van nature, hij was rechtvaardig van nature. Er zijn zoveel verschillen. En bovendien, in het leven van de gelovigen hebben we altijd te maken met die strijd die er altijd is. Ja, tussen wie? Tussen het oude en de nieuwe mens, zeggen wij dan voor het gemak. Maar als je die zaak van de andere kant bekijkt, voor de gelegenheid, dan zou je kunnen zeggen, het is toch een soort haat-liefde-verhaal tussen de gelovige en zijn Heer. Of niet? De Heer, wiens eigendom hij is, en die hij zou moeten dienen, maar waar hij toch wel wat moeilijkheden mee heeft. Of in ieder geval waar hij toch wel wat aanmerkingen bij zou willen maken bij gelegenheid, als het zo uitkomt. Het ligt altijd een beetje moeilijk. En als we dus eerlijk zijn voor onszelf, zouden we moeten toegeven dat er aan die praktische eenheid tussen Christus en ons wel het een en ander zou ontbreken. Dat moet je natuurlijk nooit zo hard zeggen, want beter is het om de zaak te bekijken vanuit de schrift zelf en zoals God het ziet. Maar niettemin, voor ons is het moeilijk te begrijpen dat we één met hem zijn. Het is makkelijk praten, hij is in de hemel, heeft het goed, denken wij. En wij zitten hier op aarde in, hoe heet zoiets, een tranendal, werd het genoemd. De woorden zijn niet voor mij, hè. Ik kom nooit op zulke literaire vondsten. Hè. Maar goed, het zal wel van Jacob Kast wezen of zoiets, hè. Nou, hoe dat ook zij, we hebben daar wat moeite mee om dat te begrijpen. Maar als wij nou begrijpen op welke wijze wij één zijn met Adam, dan zouden we misschien ook kunnen begrijpen hoe wij één zijn met Christus. En dat is wat hier uiteengezet wordt. En dat is de basis van ons behoud. Waarom zijn wij verloren van nature? Hoe komt dat? Waar berust dat op? Omdat we onze vader en moeder niet geëerd hebben? Omdat, hè? Nee, omdat we niet deden wat zij zeiden of zoiets, hebben we toch gezondigd, of niet? Voordat we er erg in hadden, hadden we de wet al overtreden. En ja, zo komt dat dan misschien. Maar zo, daar komt het niet van. Dat is het omwisselen van oorzaak en gevolg. Dat is leuk voor statistici, die doen het ook altijd. Keren het ook altijd om, let maar eens op. Nou goed, daar hebben we het nou niet over. De oorzaak van alles is namelijk dat wij afstammen van ouders die ook zondaren zijn, die afstammen van ouders die ook zondaren zijn, die afstammen van ouders die ook zondaren zijn. En na verloop van tijd zijn we dan toch ongeveer terecht bij Adam. En daar zit dus het probleem. Wij zijn namelijk als zondaar geboren. En wij zijn één met Adam. Niet omdat we elkaars handje vasthouden, maar omdat het leven van Adam in ons is. En dat is positief gezegd, het leven van Adam is in ons. Maar als ik een pessimist was, en voor de gelegenheid word ik het even, zou ik zeggen, de dood van Adam is in ons. Daar komt op hetzelfde neer. Want dat leven van Adam bleek geen onvergankelijk, maar vergankelijk leven te zijn. Zodat je net zo goed kunt zeggen dat de vergankelijkheid van Adam in ons is en dus de dood van Adam. En dat staat hier ook in Romeinen 5. Vanaf vers 12 wordt die gedachte namelijk naar voren gebracht. Daar staat gelijk door één mens de zonde in de wereld gekomen is, enzovoorts. Door welke mens? Ja, door Adam. Maar van Adam worden een paar lelijke dingen gezegd in vers 12, 13 en 14. Maar in het eind van vers 14 staat dan toch Adam, welke een voorbeeld is van degene die komen zal. En het woord wat vertaald is met voorbeeld is het Griekse typos. En dat is inderdaad ons woord type. Volstrekt hetzelfde woord. Adam is dus een type van degene die komen zal. Adam is een type, een afdruk betekent dat letterlijk, van de laatste Adam. Ja, als je in de grafische sector werkzaam bent, dan weet je wat een type is, hè? Weet je wat een type is? Als je nog zo'n oude schrijfmachine hebt, dan zitten daar van die armpjes aan, weet u wel. En er zit zo'n lettertje op van lood of weet ik waarvan ze dat maken. Maakten. Nou, dat heet een type. Het is een ding waarmee via het inklint afdrukken gemaakt worden op het papier. Maar het type, dat is dat dingetje. Dat is een type. Zie? En die maakt een afdruk. En wat op papier verschijnt, is dan weer een afdruk van het type. En andersom. Want het komt met elkaar overeen. En daar gaat het maar om. Zo is Adam het model van Christus. Dat wil zeggen een type, een beeld, een voorbeeld, of hoe je dat dan maar vertaalt, van wat later verschijnen zou. Het type was daar altijd al. De afdruk zou later komen. Dat wil zeggen, uit dat type zou voortkomen wat wij dan gewoonlijk antitype noemen. Maar in ieder geval, uit dat type, uit Adam zou voortkomen Christus. En Adam is dus een beeld van Christus. En Adam wilde was van alles negatief mee aan de hand. Want door Adam kwam zonde in de wereld en door de zonde de dood enzovoorts. En door Christus kwam niet de zonde, maar rechtvaardigheid in de wereld en door rechtvaardigheid het leven. Precies het tegenovergestelde. Nou, daar gaat het nou om, dat we hier te maken hebben met een omgekeerd beeld. Dat is heel gewoon trouwens hoor. Eigenlijk is het zo dat als we in de spreken over typen in de technische betekenis van het woord, dan zijn de afdrukken altijd omgekeerd. Die letter, weet je wel, die letter, de type waar ik het net over had, op dat armpje van lood, weet je wel. Die letter is positief, noemen we dat. Het is een bult, namelijk. Het is opgewerkt, enzovoorts. Maar hij slaat, als je niet oppast, een gat dwars door je carbonpapier heen. Hè? Of je dunne type papier. Ja. Het geeft dus een diepe afdruk. Hij was positief, maar hij slaat een negatieve afdruk. Zo gaat het nou eenmaal. Dat is een normale vorm van typologie. Dus het mag ons helemaal niet verbazen dat de afdruk omgekeerd is van het, oorspronkelijke beeld. Nou, dat is wat we hier vinden. En wie had dat gedacht? We hebben Adam van zoveel de schuld gegeven. Nee? Want we denken dat hij de veroorzaker is van alle ellende in de wereld. En niet alleen in de wereld, maar ook van de dieren en de planten enzovoort. Als hij niet gezondigd had, wordt er dikwijls gedacht, dan zou er niet zoveel onkruid in mijn tuintje staan. Ik vind het een aantrekkelijke gedachte, overigens. Hè? Daar mag je even over. Dat betekent dat het dan mijn schuld niet is dat het zo vol met onkruid staat. Maar goed, daar gaat het nou niet over. Hè? Maar daarom is het zo'n wijdverbreide gedachte waarschijnlijk. Maar hoe dat ook zij, we hebben van Adam van alles een schuld gegeven. Maar in de Bijbel vind je het toch andersom vermeld. Daar vind je vermeld dat Adam in al deze negatieve dingen juist het grote voorbeeld is van de verlosser die komen zou. En ik heb u alles meer verteld. Ik geloof inderdaad dat toen God zei, laat ons mensen maken, toen dacht aan, niet aan de eerste Adam, maar aan de laatste Adam. Dat zei hij trouwens ook. Hij zei, laat ons mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. Dat geen moeilijk van Adam gezegd kan worden, zoals u misschien alles gehoord hebt. Of begrepen hebt, want dat is veel belangrijker. He? En hij zei, laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis. En die zou vruchtbaar worden, zou vermenigvuldigen en zou de aarde onderwerpen en daarover heersen. Benadering, die ken ik maar één mens die aan die beschrijving beantwoordt, maar die kent u ook. Dat is de Heer Jezus Christus, uiteraard. Niet de eerste, maar de laatste Adam. Zodat wat aanvankelijk verscheen was de mal waaruit de laatste Adam gemaakt werd. Oftewel, hij was de vorm volgens welke de laatste Adam gemaakt werd. Of hij was degene uit wie de laatste Adam voortkwam. God werkte als het ware met een matrijs. Het is wat technisch, maar goed. Vraag het maar aan uw buurman, die heeft er waarschijnlijk verstand van. Dat doe ik altijd. Is auto kapot, dan vraag het ook aan de buurman. Dat is heel handig. Nou goed, laten we zitten. Maar zo'n matrijs of zo'n mal, dat is inderdaad een soort van type. Volgens welke bepaalde dingen geproduceerd worden. Nou, daar gaat het om. Dat was Adam. Hij was niet degene die komen zou. Hij was het type van degene die komen zou. En als we dus naar Adam zien, ook vanuit de Oud-Testamentische tijden, maar ook nog in onze tijden, dan zouden we moeten bedenken dat hij een voorbeeld is van degene die komen zou. Alleen Adam was negatief, maar de afdruk van iets wat negatief is, is positief. Nou, één voor de dames, denk maar aan de vorm van de cake, of de taart, of hoe het maar heten mag. Die is hol, uiteraard. Maar wat er later uitkomt, is uiteraard bol. En daar gaat het maar om. De negatieve vorm geeft een positief product. Nou, dat is wat hier verteld wordt. En hier worden allerlei begrippen tegenover elkaar gesteld. Niet als kunstje, niet van, oh wat leuk, kan je dat zo ook zien. Of als literair verschijnsel, hè. Zo van leuk, zo'n rij parallelisme. Nee, het gaat erom dat we onze lering daaruit zouden trekken. En een lering die we dan later in de Bijbel ook verder zouden toepassen. Wat we namelijk vinden is een moeilijke zin en die wil ik toch toelichten. Dat is vers 12. Romeinen 5 vers 12. Dat is een tekst die dikwijls gebruikt wordt om de erfzonde, het begrip erfzonde, aan te tonen. Waarna dikwijls die lering weer onderuit gehaald wordt omdat men zegt, ja maar de tekst is verkeerd vertaald. Ik zal het u anders zeggen, het is niet verkeerd vertaald eigenlijk. Het is oorspronkelijk niet goed begrepen. En het wordt nog slecht begrepen wat hier staat, omdat men het vers niet leest in zijn verband. Wat er namelijk staat is dit. Daarom gelijk, puntje, 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 alzo, want na gelijk komt altijd alzo. Moet ergens zijn. En als het er niet staat, zou je ertussen moeten denken. Maar het staat er. Er staat dus gelijk dit, alzo ook. Dat. En wat staat er dan? Er staat gelijk door één mens de zonde in de wereld gekomen is. En dan ga ik maar eens even schrijven. Het begint met gelijk. En dan door één mens. En dan de zonde in de wereld gekomen is. Heb je zoiets? Gelijk door één mens de zonde in de wereld gekomen is. Mensen kappen hier af en zeggen, zie je nou? Zie je wel? Wereld is kosmos in de grondtekst, dat is waar. Heel interessant hoor, altijd het Grieks hoor, heel interessant. Nou, er staat kosmos, ja. Dus door één mens is de zonde in de hele wereld, dus ook in mijn achtertuintje. Nee, mijn voortuin ook, dat ziet u straks vanzelf, maar daar gaat het nou niet over. Dus toch, want de wereld, broeder Klein-Hanegold, u zegt dat altijd zelf, dat kosmos is hemel en aarde. Ja, ik zeg er altijd bij, als uit het verband niet blijkt dat wat anders bedoeld is. Maar uit het verband blijkt dat wat anders bedoeld is. Hier. Ja, ja, want we gaan verder. Gelijk door één mens de zonde in de wereld gekomen is, en door de zonde de dood, en die zin laat ik even weg, alzo, en het hoort dus onder gelijk te staan, gelijk alzo is door één mens, maar dat door één mens mag worden weggelaten, het is een simpele herhaling, dus wordt het weggelaten. Ik heb er ook een plechtige naam voor, het heet een ellipsis. Huh? Ja, dan kunt u het, uw broeders en zusters in uw thuisgemeente verder vertellen. Dan merken ze dat u interessante dingen hoort hier, hè? Een ellipsis, een weglating is dat, hè? Goed. Alzo, ook door één mens, de dood. Is doorgegaan tot wat? Tot alle mensen. Alle mensen. En zit hier nou waar dat staat? Daar staat twee keer min of meer hetzelfde. Zoals met één gebeurde, gebeurt het met het ander. Gelijk door één mens de zonde in de wereld gekomen is, zo is ook door één mens de dood tot alle mensen doorgegaan. Zodat u maar weer ziet dat de wereld hier heet, of betekent, niet de wereld in de zin van de schepping is een totaliteit, maar het betekent de wereld van de mensen. De mensenwereld. Niet de schepping als zodanig, de hele mensheid wordt bedoeld. Net zo goed als dat in Petrus staat dat de vloed en het oordeel kwam over de wereld der goddelozen. Wel, niet over heel de wereld, maar wel over de goddelozen. Want na de zondvloed bestond de wereld nog steeds. En zelfs de mensheid bestond nog steeds. En zelfs de dieren en planten, alles bestond nog. Maar het oordeel was gekomen over de kosmos, de wereld der goddelozen. En hier gaat het dus om de wereld, met een beperking erbij, de wereld namelijk der mensen. Door één mens is dus de zonde in de wereld gekomen. En alzo is ook door één mens de dood in de wereld gekomen. Maar de zin is nog niet af, want het zijn drie zinnen. Dit moet duidelijk zijn, hè? Want de bezoldiging, Romeinen 6, wat is dat, vers 23? De bezoldiging der zonde is de dood. Als dus de zonde komt, dan komt ook de dood. Die komen met elkaar mee. Maar deze dingen staan hier niet voor niks naast elkaar. Er wordt namelijk een conclusie uitgetrokken. Alleen in de Statenvertaling blijkt dat helemaal niet. Ik geloof in de nieuwe wel. Als ik me goed herinner. Maar dat is 20 jaar geleden dat ik dat gelezen heb. Dus dat weet ik niet meer. Maar er staat er, in welken allen gezondigd hebben. Dat in welke, dat vertaal ik het liefst met waaruit volgt. Er staat namelijk F-ho in Grieks, en dat betekent gewoon omdat, eigenlijk, omdat. F, dat komt van epi, en epi, dat staat voor op, namelijk het opstapelen van iets, en het een is dan op grond van het ander, en dus vertaal je iets met omdat. Zie je, het een is de oorzaak, of de basis van dat wat er later opgezet wordt, geconcludeerd wordt. Dus de meest neutrale vertaling is met omdat, maar de werkelijke betekenis die van waaruit volgt. Er wordt een conclusie uitgetrokken. En de conclusie is dat, daar komt hij hoor, daar komt de conclusie. De conclusie is dat aangezien alle mensen altijd gestorven zijn, zij dus kennelijk allemaal zondaren waren. En er was geen uitzondering op. Dat is de conclusie. Eén mens introduceerde de zonde, En die zonde is kennelijk tot alle mensen doorgegaan, want alle mensen zijn vervolgens gestorven. En het wordt dan toegelicht in vers 13 en 14. Kijk, de zin is dan waaruit volgt dat allen... allen gezondigd hebben. De zin is dan niet mooi parallel, maar dat is die in de grondtekst natuurlijk ook niet. Maar de gedachte is waar, dat uit die voorgaande twee volgt dat alle mensen gezondigd hebben, waarbij ik moet zeggen dat het werkwoord wat vertaald wordt met zondigen, kun je net zo goed vertalen met zondaar worden of met zondaar zijn. Dat is volstrekt hetzelfde. En als je het zo vertaalt, dan krijg je een veel logische zin, dan betekent het dus dat we uit het voorgaande concluderen dat alle mensen zondaar geworden zijn, want ze zijn allemaal gestorven. En de bezoldiging der zonde is de dood. Wel, alle mensen waren dus zondaar. En hadden dus de zonde in zich. Ze hebben de dood geërfd van Adam, maar daaruit trek je de conclusie dat ze dus de zonde geërfd hebben van Adam. En dat is van belang, want dat betekent dat de mens als zondaar geboren wordt. Dat hij niet zondaar gemaakt wordt later, maar dat hij als zondaar geboren wordt. Dus toch wel degelijk erfzonde. Het is een woord wat zo niet in de Bijbel voorkomt, maar het begrip wel. En ter verduidelijking gebruiken we dan die term. In de Bijbel heet het gewoon de zonde. Dat is dan de zondige natuur. En ter verduidelijking noemen wij dat dan erfzonde. Hier wordt de conclusie getrokken uit het feit dat alle mensen sterven. De conclusie is, zij zijn dus van nature, daar gaat het om, ze zijn dus van nature zondaar. Omdat ze de dood geërfd hebben, hebben ze blijkbaar dus ook de zonde geërfd. En dat is van belang om dat te zien, het wordt ook toegelicht in de volgende verse. Waar staat, want tot de wet, dat wil zeggen tot Mozes, was de zonde in de wereld, die erfzonde, dus die zondige natuur van de mens. Maar de zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Dat wil zeggen, het is niet eens een kwestie van toerekenen, het is gewoon een kwestie van rekenen. De zonde wordt niet gerekend of erkend, er wordt niet mee gerekend als er geen wet is. Om de eenvoudige reden dat van die zondigheid van de natuurlijke mens niks blijkt, zolang hij niet onder een wet geplaatst wordt. Als een mens nou gewoon de vrijheid krijgt om te doen en te laten wat hij wil, zal niet blijken dat hij een zondaar is. Ja, weet je waar het uit blijkt? Maar dan is het te laat. Als hij sterft. Dat is de conclusie die we net getrokken hebben. Of die Paulus hier trok. Dus terwijl hij leeft en niet onder de wet is, dan blijkt niet dat hij een zondige natuur heeft. Hij zondigt misschien wel, maar het blijkt niet dat hij een zondige natuur heeft. Want wat betekent het dat hij een zondige natuur heeft? Dat betekent dat hij niet in staat is om enige wet te houden. Dat staat later ook in Romeinen 8. De natuurlijke mens, het vlees, onderwerpt zich niet aan de wet Gods, want het kan dat ook niet staan. Omdat er de zonde in woont. En dat is nu wat hier uitgelegd wordt. Tot de wet was er weliswaar de zonde in de wereld, maar die zonde wordt niet gerekend of herkend. Als er geen wet is. Maar, vers 14, die zonde mag dan niet gebleken zijn in de praktijk, gewoon omdat er geen wet was. Maar de dood heeft wel degelijk geheerst van Adam tot Mozes toe. Dat wil zeggen, de zondige natuur mag dan niet als zodanig gebleken zijn, maar de mens stierf en daaruit bleek achteraf dan dat hij een zondaar was. En dus de dood heeft geheerst, dat betekent dat de dood de heerschappij had over de mens, en dat betekent dus dat inderdaad alle mensen tot dan toe gestorven zijn. Wel wat laat, vinden wij, van sommige van die lui, hè? Maar ze zijn in ieder geval gestorven. Want de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe, ook over degene die niet gezondigd hadden in de gelijkheid der overtreding van Adam. Adam had uitdrukkelijk een wet, zullen we dan maar zeggen, een bepaalde opdracht, een uitspraak van God, overtreden. Wel, er hebben van Adam tot Mozes, maar daarna natuurlijk ook, maar van Adam tot Mozes hebben er vele mensen geleefd die tot wie God niet eens zo gesproken had, maar die helemaal ook niet zo'n gebod hebben overtreden. Bovendien, er zijn kinderen die zijn nog maar nauwelijks geboren en ze sterven. Voordat ze iets goeds of kwaads gedaan hebben, zou de schrift dan zeggen, hè, stierven zij. Wat volgt daaruit? Ja, dat ze wat mankeerden. Goed, ja, natuurlijk mankeerden ze wat. Wat mankeerden ze dan? Ze waren zondaren. Ze waren kennelijk als zondaren geboren. Dat is het enige wat blijkt dan. Nou, daar gaat het maar om. En dat wat hier gezegd wordt. Zodat de mens een zondaar is, een zondige natuur heeft, al sinds Adam, alleen toen de wet erbij kwam, toen bleek uit de wet de zondige natuur, want door de wet is kennis van zonde. Niet van Christus, door de wet is kennis van zonde. En men leert zijn eigen zondige natuur kennen, die komt men dan tegen namelijk, als men zichzelf onder de wet plaatst, of laat plaatsen. En ieder die onder de wet geplaatst wordt, zou vroeg of laat, het beste is zeer vroeg, moeten roepen, o God, wees mij zondaar genadig. Als je nou weet dat je een zondaar bent, dan heb je de wet helemaal niet nodig. Dat is toch zo? Dan kun je gewoon tot God gaan en vragen om de genade die daarna komt. En zo is het ook. Dat is de bedoeling. Nou, hier wordt dus duidelijk gezegd, dat is de zondige situatie van de mens, zijn oorsprong vindt in Adam, niet in Mozes, niet in de wet, maar in Adam. Van hem heeft hij geërfd. En dan staat er, want het was alleen maar inleiding hoor, deze verse. En dan staat er dat Adam een type is van degene die komen zou. Van de echte, de laatste Adam, zoals het dan heet in 1 Korinthe 15. En dan gaan we, dan begint er weer zo'n moeilijk vers, want het zijn allemaal moeilijke versen, vandaar dat ze gemakshalve overgeslagen worden. Er staat namelijk toch niet. En dan, gelijk de misdaad, alzo is ook de genadegift. Ja, is nou de misdaad gelijk aan de genadegift, of niet? Leesoefening, hè? Wat staat er nou? Doch niet, gelijk de misdaad, alzo is ook de genadegift. Want, indien door één, gelijk ook zo, enzovoorts, hè? Is er nou overeenkomst, of niet? Jawel, er is overeenkomst, maar er is ook verschil. En daarom wordt er eerst gezegd, doch niet. Dat wil zeggen, dit wordt negatief, want niet is een negatie. Ja, dat is wat moeilijk, maar dat is de eenvoudigste manier om het te zeggen. Niet wil zeggen, het is negatief. En dan staat er, gelijk het een, alzo ook het ander. Dat wil dus zeggen dat we hier te maken hebben meteen met een negatief beeld. Dat is een tegenstelling. De tegenstelling is tussen misdaad en genadegift. En zo zijn we dan in vers 15. Terechtgekomen, waar we de eerste vergelijking vinden van een reeks van 7, notabene. 7 vergelijkingen tussen Adam en Christus in de nu volgende verse. Deze van vers 15, daar staat, doch niet gelijk de misdaad alzo is ook de genade geeft, want indien door de misdaad van één vele gestorven zijn, zo is veel meer de genade Gods en de gave door de genade die er is van één mens, Jezus Christus, overvloedig geweest, over velen. Het is een lange zin die je makkelijk onderweg kwijtraakt. En daarom schrijf ik het maar weer even op. Op gelijke wijze. Het eerste voorbeeld is sprake van de misdaad. Die van Adam. Dus hè, de misdaad van één. En door de misdaad van één, hebben we in het voorgaande gezien, zijn velen gestorven. Je kunt niet zeggen dat allen gestorven zijn. Anders kon de brief niet geschreven worden. Paulus leefde in elk geval nog. En wij ook. Dus niet alle zijn gestorven, maar wel velen. Nou, door de misdaad van één zijn velen gestorven. En dan staat er, doch niet gelijk de misdaad alzo is ook de genadegift. Dus gelijk alzo. Gelijk de misdaad is de genadegift. En dat toch niet wil zeggen dat het één negatief is, het andere is positief. Dat is alles. Het is dus omgekeerd evenredig. Want ik heb vroeger nog eens wat wiskunde geleerd, of het MUCO. Goed, dus er staat er dus, nog niet gelijk de misdaad al zo is ook de genade geeft. En dan staat er dat door die genade Gods, dat die genade Gods overvloedig is geweest over velen. Aan het eind van het vers staat dat. De genadegift Gods is overvloedig geweest door één mens. Hè? Dus het is genadegift van één mens, Jezus Christus. Die is overvloedig geweest over velen. Maar wat is die genadegift? Ja, dan hebben we het hele vers al gehad inmiddels, hè, Romeinen 6. Hè? Want de bezoldiging der zonde is de dood. Maar de genade van God is eeuwig leven. Nou, perfecte vergelijking. En dan moet je maar even aan wennen. Dat betekent dat de misdaad van Adam een type is van de genade van Gods. Oftewel, de dood van de natuurlijke mens is een type van het eeuwig leven van de gelovigen. De dood van Adam is een type van het leven van Christus. En de overeenkomst zit hem erin dat één de aanleiding werd tot velen. Misdaad van één, velen gestorven. Genadegift van één, velen eeuwig leven. Ook niet allen natuurlijk. Want er zijn er dit niet blieven. Ja. Makkelijk, hè? Schitterende vergelijking tussen een mensheid waarbij Adam aan het hoofd staat. Een mensheid die dan ook met de naam Adam altijd wordt aangeduid. Vandaar dat wij het woord Adam maar voor het gemak zijn gaan vertalen met mens. Wat het niet betekent. Nee, het betekent rood, ja. Maar we zijn het maar met mens gaan vertalen voor het gemak. Maar het komt gewoon omdat de naam van de stamvader gegeven wordt aan degene die deel hebben gekregen aan het leven en de aard en de natuur van die stamvader. We zijn allemaal Adam dus. Maar de laatste Adam, die is anders. Dat is Christus en degene die zijn leven hebben ontvangen, en dat zijn de gelovigen, die worden dus aangeduid met de naam Christus en worden dus terecht christenen genoemd. Er zijn ook anderen die die naam dragen, maar dat gebeurt uiteraard ten onrecht. Een christen is iemand die het leven van Christus in zich heeft. Die verbonden is met de levende Christus. Die deel uitmaakt van de nieuwe mensheid. Dat is een gedachte die wij in het Nederlands taalgebied helemaal niet kennen eigenlijk. Maar zo zit het feitelijk. Adam staat aan het hoofd van een mensheid. En Christus staat aan het hoofd van de mensheid. Door geloof gaat men over van de een naar de ander. Door geloof wordt men afgezonderd van Adam. Verliest men zijn adamitische eigenschappen, zal ik maar zeggen. Die worden weggedaan en men krijgt er de eigenschappen van Christus voor in de plaats. Vandaar dat wij altijd zo christologisch en christocentrisch bezig zijn. Hij is ons leven, zegt Paulus. Hij is ons leven. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Niet meer Adam leeft in mij, maar Christus leeft in mij. Niet meer de menselijke natuur, die waren we deelachtig van nature. Maar we zijn der goddelijke natuur deelachtig geworden, zegt Petrus. Nou, dat is de gedachte die we hier dan terugvinden. Zo gaat het verder. Namelijk in vers 16, waar staat en niet. Dat betekent dat we dus weer een negatief beeld krijgen. En niet gelijk alzo. Zo zit zo'n vers in elkaar, hè. Gelijk al zo, komt met elkaar overeen en niet duidt op de omkering van het beeld. Niet gelijk de schuld was door die een die gezondigd heeft, al zo is de gift. Want de schuld is wel uit één misdaad tot verdoemenis, maar de genadegift is uit vele misdaden tot rechtvaardigmaking. Als je die zin inkort en net zo systematisch opschrijft, dan ziet het er ongeveer zo uit. Er was in vers 16 de schuld. En die staat tegenover, opnieuw, de genadegift. De schuld was uit één misdaad, moet je er dan bij denken. Want de genadegift is uit vele misdaden, dat woord staat er werkelijk. Vandaar dat we het eerst even geleend hebben. Toch bijna optellen, aftrekken en mee de gaan delen. Hè? We lenen even. Maar er staat de schuld is uit één en de genadegift is uit vele. En de schuld is uit één misdaad en leidt tot verdoemenis, oftewel veroordeling. Bij schulden wordt uitgesproken uiteraard. En de genadegift is uit vele misdaden tot rechtvaardigmaking. Waarbij die ene misdaad hier, natuurlijk de misdaad is van Adam, de oorspronkelijke zonde van het ongeloof van Adam, terwijl de vele misdaden de misdaden zijn die uit die ene misdaad zijn voortgekomen. Dat moet duidelijk zijn. Dat wil zeggen, de wereld is vol met misdaden en misdadigers. Maar door die ene genadegift van God wordt uit vele misdaden toch rechtvaardiging of rechtvaardigmaking tot stand gebracht. Het is weer zo'n vergelijking. Het komt er weer op neer dat de schuld staat tegenover de genadegift. En dat dus verdoemenis, hetgeen negatief is, een beeld is van de rechtvaardigmaking die uiteraard positief is. Want zoals de zondaar, de goddeloze moet ik eigenlijk zeggen, of zullen we gewoon zeggen de ongelovige, zoals de ongelovige vernederd wordt, volgens dezelfde kromme worden de gelovigen verhoogd. De veroordeling van de zondaars omgekeerd evenredig aan, of zoiets, hè? Ik weet het niet zo precies hoe die termen luiden, maar zo ongeveer loopt dat. En zo gaat het hier verder, want dan komen we bij, eens even kijken, bij vers 17. Waar staat, ook weer zo'n lange zin, de derde vergelijking. Want indien door de misdaad van één de dood geëerst heeft door die één, veel meer zullen, enzovoorts, zullen degenen die de overvloed der genade en de gave der rechtvaardigheid ontvangen in het leven heersen door die één, namelijk Jezus Christus. En dan krijg je dus precies zo'n verhaal, want dan gaat het over door één misdaad. En dat staat tegenover door overvloed. Dus één tegenover de overvloed. Overvloed der genade. Zodat de ene misdaad een type is van de genade. En de één staat tegenover de overvloed. Dat is dan weer de tegenstelling. Wel, door één misdaad heerst de dood. Ik moet de zin eigenlijk afmaken. Heerst de dood waarover? Over de levenden. En door de overvloed der genade heersen levenden over de dood. Hoe bedenken ze het, hè? Hoe bedenken ze het? Ik moet het ook opschrijven, ik kan het ook niet onthouden uit hoofd. Maar het is geweldig om bij zulke dingen stil te staan. En de zinnen waren nog niet af trouwens. Er staat nou dat door één misdaad de dood heerst over de levenden. Door één. Namelijk door Adam. En door de overvloed der genade heersen de levenden uiteraard over de dood. Eveneens weer door één. En er staat bij wie het is. Namelijk Jezus Christus. En dan vindt u dus negatieve en positieve beelden door elkaar in één zo'n vers. De versen zijn bijzonder zwaar beladen. Er staat ontzettend veel in. En zo verder, ze komen bij vers 18, de vierde vergelijking. Ik kan er nog wel even onder. Waar staat, zo dan gelijk door één misdaad. De schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, alzo ook door één rechtvaardigheid komt de genade over alle mensen tot rechtvaardigmaking des levens. Schuingedrukte woorden zou je beter weg kunnen laten, de zin wordt er alleen maar overzichtelijker van. En verder wendt het wel, als de woorden weggelaten zijn, hè. Dus er staat eigenlijk dat door één misdaad, daar gaan we weer, alweer door één misdaad, kwam over allen verdoemenis, hè? Er staat gewoon door één misdaad kwam over allen tot verdoemenis. En dan door één rechtvaardigheid kwam over alle mensen tot rechtvaardigmaking des levens. Ik kan het dan maar even af. Ik kan het zo in de Bijbel zien staan. Dat is een heel eenvoudige trouwens deze. Hele rechte
vergelijking. Omdat de woorden netjes met elkaar overeenkomen. Eén misdaad tegenover één rechtvaardig maakt. Rechtvaardigheid. Allen en alle mensen komt natuurlijk overeen. En dan verdoemenis tegenover rechtvaardigmaking. Des levens. Verdoemenis is dus verdoemenis tot de dood uiteraard. Hè? Vandaar dat het staat tegenover rechtvaardigmaking des levens. Het voordeel van zulke vergelijkingen is dat je hier en daar woorden kunt invullen die er niet staan. Die er ook niet hoeven te staan. Maar die wel geïmpliceerd worden. Zodat het stukken duidelijker wordt wanneer je het zo parallel netjes opschrijft. Via Adam dus verdoemenis over allen. En via Christus rechtvaardigmaking over allen. Ja, over allen die in Adam zijn en over allen die in Christus zijn uiteraard. Hè? Vers 18 was dat. Dat waren de vier. Dan komen we bij vers 19. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van die ene mens velen zondaars of tot zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van één velen tot rechtvaardigen gesteld worden. Nou, dat is een heel gemakkelijke dus, hè. Dan krijgen we dus door ongehoorzaamheid van één mens zijn velen zondaar geworden. Zijn er niet alle zondaren geworden door de ongehoorzaamheid van één mens? Nee, bijna alle. Ik ken één uitzondering. De Heer Jezus zelf, ja, inderdaad. Vandaar velen en niet allen. De Heer zelf is een uitzondering. De Heer werd tot zondaar gemaakt op een andere manier. En dat was niet door Adam, het was door eigen keuze. Het was eigenlijk door de rechtvaardigheid Gods. Maar dat stond al in Romeinen 3, daar zal ik nou niet verder op ingaan. Omdat hier geïmpliceerd wordt, ik heb het geloof ik ook even gezegd, geïmpliceerd wordt allen die in Adam zijn. Omdat hetzelfde ook hier geldt, en door één rechtvaardigheid komt rechtvaardigheid des levens over alle mensen. Er zijn mensen die zeggen, dus wordt iedereen wel behouden vanzelf. Maar dat is niet waar, want wat hier niet gezegd wordt, maar wat geïmpliceerd wordt, is dat het gaat over allen die in Christus zijn. En dus gaat het over allen die in Adam zijn. Voor zover men in Adam is. Dat is de gedachte, meer zit daar niet in. Dus het is een soort beperkende bepaling die je daarbij zou moeten opnemen. Voor zover men in Christus is, ontvangt men rechtvaardigheid. Voor zover men in Adam zondaar is, ontvangt men verdoemenis. Maar Christus, de Heer Jezus, was wel tot zondaar gemaakt, maar niet in Adam. Zodat het buiten die categorie valt. Hè? Ja. Ik heb nog een paar van die versen in gedachten die men daarvoor gebruikt. Zegt, zie je wel, allen worden behouden. Terwijl duidelijk moet zijn, oh ja, in 1 Korinthe 15. Nou schiet hij me te binnen. 1 Korinthe 15. Gelijk zij allen in Adam sterven. Dat is een vergelijking die hiernaast hoort. Hè? Gelijk ze allen in Adam sterven, zo zullen ze allen in Christus levend gemaakt worden. Maar we kennen iemand die stierf niet in Adam. Zodat het ook mogelijk is dat mensen niet in Christus levend gemaakt worden. Omdat ze niet in Christus zijn. Zie? Dat begrijpt u toch, hoop ik, hopelijk. Het gaat om degene die deel hebben gekregen aan het leven van Adam in de volle 100%, zal ik maar zeggen. Die worden veroordeeld, terwijl degene die deel hebben aan het leven van Christus, die worden behouden. En voor zover men in Adam sterft, voor zover zal men in Christus ook levend gemaakt worden. Oftewel, allen die in Adam zijn, sterven, allen die in Christus zijn, worden levend gemaakt. Maar de positie van de Heer Jezus is natuurlijk toch een wat andere dan die van de natuurlijke mensen het algemeen. Daar gaan we toch. Vandaar dat soms uitzondering gemaakt moet worden. Dus door de ongehoorzaamheid van één mens zijn velen tot zondaren gesteld. Blijken vele zondaren te zijn, zo kun je het zeggen. En dan staat er vervolgens dat door gehoorzaamheid de doorgehoorzaamheid van één mens velen rechtvaardigen, tot rechtvaardigen gesteld worden. Schitterende vergelijking. Waarbij je nog zou moeten bedenken dat die termen ongehoorzaamheid en gehoorzaamheid vervangen zouden kunnen worden door ongeloof en geloof.
Want gehoorzamen wil zeggen horen. Dat is de kortere versie van het woord. En dat betekent dat men woord aanvaardt, in zich opneemt en dus gewoon gelooft. Dat is de gedachte. Dus door het ongeloof van één mens zijn vele zondaren en door geloof van één mens zijn vele rechtvaardigen. Dat is het geloof van Jezus Christus. Nou, dan hebben we de, even kijken, dit was vers 19, dan hebben we nog vers 20, waar staat: maar de wet is bovendien ingekomen opdat de misdaad te meerder worden. Dat is moeilijk om het even gauw uit te leggen, maar de gedachte daarbij is dat eerst is de mens een zondaar, dat blijkt uit dat hij sterft, en toen de wet daarbij kwam, bleek dat nog veel sterker dat hij een zondaar was, want toen namen zelfs de zonde toe. Een overtreding van de wet is natuurlijk ook een zonde, een misdaad of een overtreding of hoe het maar genoemd wordt. Maar het betekent waar geen wet is, zijn ook geen overtredingen van de wet. Maar waar wel een wet is, zijn er ineens overtredingen. Waar de wet de mens beperkingen oplegt, daar ontstaan dus extra zonden. Dus neemt in ieder geval toe. Dat is een vanzelfsprekende zaak. Daar heb ik het nog niet eens over gehad, dat volgens de Bijbel niet alleen dit gewoon een zo'n vanzelfsprekende zaak is, maar dat de wet inderdaad de zonde activeert. Ook doet toenemen. Kijk, als een mens eerst alles doet en dan komt er een wet bij en dan doet hij nog alles, dan zijn er een heleboel van de dingen die hij deed, zijn ineens overtredingen geworden. Hij deed voorheen al hetzelfde als wat hij nu doet. Het is dus niet echt toegenomen, maar die wet is erbij gekomen, die maakt sommige dingen tot zonde. Dan ineens. Hè? Ja, vroeger at men varkensvlees en toen zei de wet, gij zult geen varkens eten of zo. Iets dergelijks, hè. En toen had men nog varkensvlees, maar toen was het ineens zonde geworden, want het was in strijd met de wet. Snapt u? Maar er is ook een andere manier waarop de zonde toeneemt. De wet zegt namelijk, gij zult niet zus en zo, en dan denkt de mens, hé, dat is toch een aardig idee, dat kan dus ook. Gij zult geen varkensvlees eten. Men at al geen varkensvlees, bij wijze van spreken, maar zegt dan, goh, moet ik toch eens proberen. Wat is dat wat ik niet mag? Kan dat ook? Ik wist niet eens dat kon. Gij zult het bokje niet koken in de melk van zijn moeder, denk ik dan altijd. Hé, kan dat ook? Toch eens proberen. Hoe dat smaakt, hè? Het lijkt me niet lekker trouwens. Eerlijk gezegd. Maar goed, daar gaat het nou niet over. Maar de wet doet de zonde toenemen. Maar goed, dat is niet wat hier nou zomaar geleerd wordt, want het is iets wat ergens anders uitdrukkelijk geleerd wordt. Hier wordt gewoon even aangehaald. De wet kwam erbij. Wat gebeurt er dus? De zonde wordt meer. Ja, dat wisten we al, want dat staat in Romeinen 4 vers 15 en in Romeinen 7 vers 8 en in Romeinen 7 vers 11 en in Galaten 3 vers 19 en 1 Korinthe 15 vers 56. Wilt u dat even herhalen? Nee, anders koop ik geen bandjes meer. Goed. En dus de wet doet de zonde toenemen. Hè? Nou, en dan wordt daar weer op verder geborduurd. Er staat er namelijk, en waar de zonde meerder geworden is, want de zonde werd meerder door de wet. Nou, waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig. En dat is dus de zesde vergelijking, dat is heel gemakkelijk. Die kan ik hiernaast nog even opschrijven. Dus, de zonde wordt meer en de genade wordt veel meer overvloedig geworden. Zo. Dat lijkt me ook duidelijk. Zodat u zich niet al te zeer zorgen zou moeten maken over het feit dat door de wet de zonde toenemen. Want het toenemen van de zonde wordt meteen beschouwd als een type van het veel meer overvloedig worden van de genade. Dan hoef je dus niet al te veel zorgen over te maken. Ja, zo is het nou eenmaal. Ik kan het ook niet helpen, het staat gewoon zo in mijn Bijbel. En daar ben ik toch wel erg blij mee. Waarna wij terechtkomen bij vers 21, en dat is dan de zevende vergelijking uit deze reeks. Dat is ook min of meer de climax. Opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood,
in de dood, maar het voorzetsel, dat kan me niks schelen eigenlijk. Opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, alzo ook de genade zou heersen, door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven, door Jezus Christus onze Heer. Dat is vers 21, en dat is ook een vrij eenvoudige, ik zal het hier nog kwijtraken. Zonde heeft geheerst. Tot in het heden is de gedachte. Daarbij heeft, dus het hulpwerk wordt staat in de tegenwoordige tijd. Zonde heeft geheerst in het verleden. Tot in het heden, tot vandaag is de gedachte. Zonde heeft geheerst, anders staat er zonde had geheerst. Hè? Zonde heeft geheerst. En wel, tot de dood. En dan staat er dat genade zal heersen. Vervolgens, daarna dus, hè, zonde heeft eerst tot het doodpunt, daarna zal genade heersen tot, en niet de dood, maar uiteraard eeuwig leven. Waaruit men niet de conclusie moet trekken dat men dus pas in de toekomst eeuwig leven zal ontvangen, omdat de staat zal heersen tot de toekomst en dus tot eeuwig leven. Want dat is niet de gedachte. De gedachte is namelijk die parallel. De gedachte is dat de zonde heerst tot de dood. De zonde leidt namelijk altijd tot de dood. Dan kapt het af. En dan vraag je vervolgens, maar genade dan? Genade heerst, maar waar leidt dat dan toe? En er is maar één antwoord mogelijk, eeuwig leven. Niet omdat het in de toekomst pas komt, maar omdat men het al ontvangen heeft. Alleen dat wordt in het vers niet bijgezegd. Maar het is natuurlijk wel zo. Gisteren vroeg me iemand, er staat toch in de Bijbel van, en in de toekomende eeuw het eeuwig leven, dan krijgen we dat toch pas in de toekomst. Maar punt 1, dat werd gezegd van voor de opstanding van Christus, het was de Heer zelf die het zei. En bovendien, die toekomende eeuw, die was toen puur toekomst, maar die toekomende eeuw, daar leven wij al lang in. Al bijna 2000 jaar. En in deze toekomende eeuw ontvangen wij eeuwig leven. We zitten in de moeilijke situatie dat de tegenwoordige eeuw nog voortduurt en dat de toekomende eeuw al lang begonnen is. Zodat je niet elke keer als er staat toekomende eeuw en zal moet denken van dat is een belofte voor de toekomst. Want het kon wel eens wezen dat we daar al lang deel aan gekregen hebben. Dat is hier dus ook zo. Genade zal heersen tot eeuwig leven. En dat, is de, dat zal is ook niet alleen maar een tijdsaanduiding. Het is ook een vergelijking. Als het één waar is, dan zal het andere dus ook waar zijn. En dat is wist, mag blijken uit het vervolg van dit vers in Romeinen 6 vers 14. Want daar kun je ook nog een vergelijking tussen maken. Er staat namelijk in vers 21 van hoofdstuk 5. Gelijk de zonde geheerst heeft. En in vers 14 van hoofdstuk 6 staat. Want de zonde zal over u niet heersen. Nee, genade zal heersen, stond in vers 21 van hoofdstuk 5. De zonde heeft geheerst en daarna zal genade heersen tot, of tot in, staat er eigenlijk, tot in het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heer. En daar zou je meteen achter kunnen lezen, hoofdstuk 6 vers 14, want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade, zodat dus inderdaad genade heerst. En dat is een belangrijke zaak en het geeft ons meteen de aanleiding tot een volgend onderwerp, min of meer. Wat hier namelijk geleerd wordt, is niet alleen maar dat zoals een mens verloren gaat in Adam, zo wordt hij behouden in Christus. Dat is niet het enige, want hier in deze zevende vergelijking wordt bovendien ingegaan op de bijzondere aard van onze tegenwoordige bedeling.
Ja. Even om die vergelijking nou goed te begrijpen. Die laatste zonde heeft zich hier tot de dood.
Ja.
Impliceert dus dat aan dat heersen een einde komt.
Ja.
Bij de dood.
Ja.
Maar nu het een vergelijking is, moet je dus zeggen, genade zal heersen tot eeuwig leven. Dat wil dus zeggen, er komt dus een einde aan dat heersen niet na.
Dat is dus niet zo. Nee, dat tot is ook niet, ik heb al gezegd, die voorzetsels, dat is een beetje een toestand. Want als ik het nou beter vertaal, zijn namelijk niet. In de vertaling zijn het dezelfde voorzetsels, in de grondtekst niet. Het eerste is namelijk het Griekse en, hetgeen vertaald wordt met in. En dat betekent niet alleen in, het betekent verbonden met. Ik zeg het overal en altijd als het woord sprake komt, verbonden met. Dus je zou ook kunnen lezen, de zonde heeft geheerst samen met de dood. Dat is ook een goede vertaling. Het is één geheel. Maar de zonde heerst ook en het leidt in. Dat is ook een goede vertaling. De dood. En de vertaling met tot is eigenlijk niet goed, eerlijk gezegd. Dat geldt anders voor het tweede woord. Het andere woord wat gebruikt wordt is namelijk het Griekse eis. En dat betekent tot in. In toe.
Engels
in toe. En dat is dus een beetje de overeenkomst. Dat in, dat is de overeenkomst. Maar het zijn echt in de context twee verschillende voorzetten. Dus je zou het ook als een tegenstelling kunnen beschouwen eventueel. Maar genade heerst en leidt tot in het eeuwige leven. Dat wil niet zeggen dat dat het eind is, maar dat is de situatie zoals die blijft. Door genade komt men namelijk in eeuwig leven terecht, maar ook in dat eeuwig leven heerst genade. Genade heerst in ieder geval over de zonde, staat daarboven, is sterker dan dat, want waar de zonde meer geworden is, is de genade veel meer overvloedig. Genade is dus sterker dan zonde en heerst dus over zonde. Dat is bekend, hè? Op grond van zonde wordt men voor de rechtbank veroordeeld, maar dan is er altijd nog de mogelijkheid tot beroep op genade, op gratie. Genade, dit betekent dat gewoon. En dat gaat er overheen. Over rules. Hoe zeg je dat in het Nederlands? Het is sterker dan dat, hè? Nou, zo is het in deze laatste vergelijking dus ook. De zonde heeft geheerst in de dood en het blijft daar ook in. Terwijl genade heerst waardoor men uit de dood overgaat tot in eeuwig leven. Maar genade heerst opdat men bij eeuwig leven komt. Maar de volgende gedachte die eraan vastzit en die in hoofdstuk 6 verder wordt toegelicht, is dat als men in dat, of tot dat eeuwig leven gekomen is, of daarin gekomen is, dan heerst in dat eeuwig leven nog steeds die genade. En dat is de aanleiding naar wat ik aankondig in het volgende onderwerp. Want daardoor komen we terecht bij onze tegenwoordige bedeling, waarin wij niet alleen door genade zijn zalig geworden, maar waarin wij ook leven onder de heerschappij van de genade, want wij worden niet beheerst door de zonde, want we zijn niet onder de wet, 6 vers 14, maar wij leven onder de genade, dus onder de heerschappij van de genade. Ik vind het altijd zo mooi staan in Johannes 1, waar staat dat we hebben uit zijn volheid ontvangen genade op genade, of genade voor genade, ik weet niet precies wat voorzetsel daar nou weer gebruikt wordt. Maar de gedachte is dat we tweemaal genade hebben ontvangen. Eenmaal om behouden te worden, de tweede maal om behouden te leven. En beide dingen zie je eigenlijk samen in deze uitdrukking, genade zal heersen tot in eeuwig leven. Want tot wil zeggen, door die genade wordt men behouden. In wil eigenlijk zeggen dat men in dat eeuwig leven uit die genade en onder de heerschappij van die genade leeft.
Bij die dood zou eigenlijk ook kunnen staan eeuwige dood.
Dat is het ook. Het is net zo goed eeuwige dood als dat het eeuwig leven is. Ja, inderdaad. Ja? Moet ik even kijken hoor, in vers 18. Voor zover ik weet is dat precies hetzelfde. Ik denk dat het ijs is, maar ik weet het zo niet. In beide gevallen hetzelfde. Ik maak alleen aantekeningen als er iets bijzonders is. En in vers 19, of vers 21 heb ik dat dus netjes in de kantlijn even geschreven. Maar de andere versen heb ik daar geen commentaar op. Dus dat zal wel gewoon recht vertaald zijn. Er zit dus een kleine inconsequentie min of meer dus in die voorzetsel van vers 21. Maar dat komt omdat het de zaak meteen, het is de zevende, hè? Omdat het de zaak meteen op een hoger niveau zet, als het ware al doorrijdt naar de achtste. En het gaat dan niet alleen, spreekt dan niet alleen meer over hoe wij behouden geworden zijn door genade, maar het spreekt dan vervolgens ook hoe wij behouden leven uit zijn genade. En dat is ook de strekking van hoofdstuk 6, 7 en ook 8, waar gezegd wordt dat we met Christus zijn opgewekt en daarom niet meer leven onder de wet, onder het oude verbond, maar wij leven onder het nieuwe verbond en dat is hoger dan de wet. En dus leven wij boven de wet en onder de heerschappij van de genade. Inderdaad, boven de wet, maar onder de heerschappij van de genade. Het heeft te maken met onze bedeling, waarin Christus gezeten is aan de rechterhand Gods als onze koning en hoge priester, met de nadruk op hoge priester, waardoor wij beheerst worden vanaf de genadetroon, zo heet dat. Genade zou heersen, tot in het eeuwige leven. Tot in, ik vertaal het ook wel eens, wat overdreven, dat ijs vertaal ik ook wel eens met tot en met.
wat geeft misschien wat duidelijker aan waar het om gaat. Het leidt niet alleen tot iets, maar het trekt dat waar het toe leidt er ook helemaal bij in. He?
Mag ik wat even vragen?
Ja, zeker.
Er staat ook in vers 21 dat die genade heerst, maar er wordt nog wat toegevoegd, namelijk door rechtvaardigheid.
Ja.
Over wie?
Ik kan vragen van wie, hè? De genade heerst over degene die deel hebben gekregen aan Christus. Omdat de zonde heerste over degene die deel hadden aan Adam. Diegene die deel uitmaakte van die mensheid waarvan Adam het hoofd is, werden beheerst door de zonde. Degene die deel hebben aan de rechtvaardigheid van Christus, aan het leven van Christus, worden beheerst door deze rechtvaardigheid. En door deze genade. Want... Dan kom ik weer terecht bij het oude vers, maar nou loop ik het risico dat er helemaal een discussie ontstaat. Maar ik wil toch zeggen, we komen terecht bij het oude vers uit Johannes 1, 1 Johannes 1, vers 9. Indien wij ons zonde belijden, hij is getrouw. Wie is hij? Dat is de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, de levende Christus, de rechterhand Gods. Hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven. Nou, daar zit hem het geheim. Hij heerst dus in rechtvaardigheid of door rechtvaardigheid, zoals het hier staat, over ons die behouden zijn. En de rechtvaardigheid Gods gebiedt dus dat onze zonden vergeven worden, omdat de straf van onze zonden gedragen is. En omdat wij deel hebben niet meer aan Adam, maar aan Christus. God ziet ons in Christus. In het geval nu, nou zo kort als nu heb ik het nog nooit verteld, hè. Maar God ziet ons in Christus, slechts in Christus, want onze positie in Adam is weggedaan. God ziet ons slechts in Christus. Wel nu, indien wij onze zonden belijden, dan vertellen wij dus aan de Heer dat wij toch iets hebben van Adam. Dat is heel vervelend, want de Heer ziet ons niet in Adam. Dus, indien wij onze zonde belijden, dan plaatsen wij de Heer voor het probleem wat wij hadden. Hij had het niet. Wij denken soms dat hij het heeft. Het wordt ons ook wel gepredikt dat hij dat probleem heeft. Dat hij probleem heeft met onze onbeleden zonde. Maar is niet waar. De enige die daar problemen mee kan hebben, dat zijn wij. En als we er problemen mee hebben, hetgeen niet nodig zou zijn, maar als wij er problemen mee hebben, is de enige oplossing dat wij die zonden dan dus inderdaad belijden. En dan is hij getrouw en rechtvaardig, dat betekent eigenlijk dat hij trouw is aan zijn rechtvaardigheid, om ons die zonden te vergeven. Waarom? Omdat de straf op die zonden in ieder geval al lang gedragen is, en bovendien omdat God ons ziet in Christus. Of... andere manier van praten. Of omdat genade heerst. En dat is veel hoger dan zonde en wet. De zonde zal over u niet heersen. Want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Niet onze zonden zijn bepalend voor wat wij doen en laten. Ook niets. Ook zijn die niet bepalend voor wat wij in gebed uitspreken tot de Heer. Integendeel. Want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Genade is bepalend voor wat wij tot de Heer zeggen. En genade is natuurlijk veel meer bepaald van wat hij tot ons zegt. Dat is veel belangrijker natuurlijk. Maar goed, die dingen kun je niet los van elkaar zien. Maar rechtvaardigheid Gods impliceert of gebiedt dat niet zonden bestraft worden nu, omdat ze al bestraft zijn. En dus gebiedt de rechtvaardigheid Gods dat genade heerst. En als genade heerst, dan is dat dus door rechtvaardigheid. Hij is dus getrouw en rechtvaardig. Ik zeg altijd, omdat mijn vader dat al zei, die zei, er staat niet, hij is genadig en barmhartig. Hij is wel genadig en barmhartig, maar dat staat daar niet. Er staat niet, hij is genadig en barmhartig om onze zonden te vergeven. Dat is wel zo, maar dat staat er niet. Er staat, hij is getrouw en rechtvaardig. Dat zijn ijzeren principes. Getrouw en rechtvaardig. Kan je niks aan toedoen, niks aan afdoen. Wat is het? Vaste beginselen.
Ja, diezelfde rechtvaardigheid wordt gebied dat het onrechtvaardig geoordeeld wordt.
Dat is de andere kant van het verhaal. Ja.
En, maar waar ik naartoe wil is dat die rechtvaardigheid die straks tot oordeel leidt, kennelijk valt onder het hoofdstukje genade. Toch heerschappij genade.
Ja, dat is ook zo. Maar heerschappij heerst door rechtvaardigheid. En dat betekent dat als degene die op die troon der genade zit, zijn rechtvaardigheid gaat hanteren, betekent het dat de gelovige nog steeds gerechtvaardigd wordt en gezien wordt als één met Christus en dus deel heeft aan de hoedanigheden, de erfenis van Christus. Maar op grond van diezelfde rechtvaardigheid wordt dus de ongelovige, die Christus heeft afgewezen dus, veroordeeld. Dus hoe dan ook, degene die op de troon zit mag dan genadig en barmhartig hoge priester zijn, dat blijft hij altijd, ook als straks de jongste dag aanbreekt en ook als de goddelozen voor de grote witte troon staan, dan is het nog steeds diezelfde Christus die op die troon zit, vergis je niet, want de Vader heeft al het oordeel aan de Zoon gegeven, dus het is de Heer zelf die op die grote witte troon zit, ook op de jongste dag. Die wij kennen, dezelfde die wij kennen als onze redder, maar hij is de rechter en veroordeler van de goddelozen die daar verschijnen. Via de rechtvaardigheid Gods kan inderdaad aan de gelovigen rechtvaardigheid gegeven worden en barmhartigheid gedaan worden, hoe dat maar heet. Er mag een vergeven van zonde gegeven worden. Maar volgens diezelfde rechtvaardigheid blijft het dan toch zo dat de zondaar geoordeeld wordt, ja. Er is geen alternatief. Gods rechtvaardigheid staat helemaal aan de top. Het blijkt trouwens bovendien zo te zijn dat de rechtvaardigheid een hoger principe is zelfs dan barmhartigheid en zo. Want het blijkt dat God de zonde wel vergeven wil, maar dat op grond van zijn rechtvaardigheid het noodzakelijk is dat dan toch iemand ooit ergens die zonden zou moeten dragen, de straf der zonde zou moeten dragen. Maar dat is nog moeilijker uit te leggen, dat is Romeinen 3 namelijk, waar staat dat God zijn zoon gegeven heeft als verzoendeksel, verzoenmiddel of hoe je dat maar vertaalt, tot een betoning van zijn eigen rechtvaardigheid. Ik stel altijd de vraag, waarom moest de Heer Jezus voor ons sterven? Dat lijkt net of ik de vraag al beantwoord heb en of ik gevraagd heb, hoe heette de zonen van Zebedeus? Hoe heette de vader van de zonen van Zebedeus, hè? Waarom moest de Heer voor ons sterven? Dan mag je niet meer zeggen voor ons. Tot betoning van Gods rechtvaardigheid. Dat principe, dat staat bovenaan. Je kunt dus nooit zeggen, God is liefde, God is genadig en barmhartig, dus zal met de zon daar uiteindelijk toch wel loslopen. Dat is niet waar. Dat komt niet goed. Dat komt alleen goed als aan Gods rechtvaardigheid voldaan is. God zelf heeft zijn zoon moeten offeren om aan zijn eigen rechtvaardigheid te voldoen. Wat voor ons noodzakelijk is, is om aan zijn rechtvaardigheid te voldoen, om zijn zoon te aanvaarden. Als verlosser, dat is maar alles, gewoon te geloven. En op die manier wordt aan de eis van de wet voldaan. Dat is ook wat Romeinen 8 vervolgens zegt. Hoe dan ook, door genade zijt gij zalig geworden, uit het geloof. Ja, het is een gave Gods dat gij zalig zijt geworden. De genade geeft God is het eeuwig leven. Het is dus uit genade dat we zijn zalig geworden. De volgende waarheid is dat wij uit genade leven en niet uit de wet. Of onder de genade leven en niet onder de wet. En daarbij komen we inderdaad bij een volgend punt, maar dat bewaren we dan maar even voor vanmiddag. Het betekent dat in het Oude Testament een heleboel dingen zijn die in strijd zijn met de geopenbaarde wil van God. Dat wil zeggen, in strijd zijn met de wet, die aan de andere, en die dus als zondig zelfs beschouwd worden, maar die aan de andere kant uitbeeldingen zijn van het leven wat wij hebben ontvangen. Van niet onder de wet en in zekere zin zelfs strijdig met de wet, maar niettemin toch naar Gods wil. Niet Gods geopenbaarde wil in de tijd, maar wel Gods verborgen wil die inmiddels aan ons geopenbaard is. Dat klinkt misschien wat moeilijk, maar daar hebben we vanmiddag dan wel weer over.